met zijn misdaden van regeerders, die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
Welkom bij de volgende aflevering van Schiestory, de geschiedenispodcast van het gemeentearchief Schiedam. Mijn naam is Kees Kramer. Vandaag zit ik met gemeentearchivaris Laurens Priester in het gemeentearchief Schiedam. En het onderwerp wat ik met Laurens ga bespreken is slavernij in verband met Schiedam. Volgende keer ga ik met Merel Blok dieper op het specifieke verhaal van Daniel Pichot in. Maar nu eerst een algemenere geschiedenis van slavernij en de link met Schiedam. Welkom Laurens.
Dankje.
Als ik het goed heb, ben je al best wel lang bezig met het onderwerp. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja. Het is een onderwerp waar ik mijn beroepsmatige leven aan had kunnen wijden. Toen ik jong en veelbelovend was, heb ik een doctoraalscriptie over dit onderwerp geschreven. Ik studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en mijn doctoraalscriptie ging over... Het is een lange titel, de Nederlandse houding ten opzichte van slavenhandel en slavernij. En dan ging het vooral over het gedrag van de slavenhandelaren van de commissiecompagnie uit Middelburg. Dat was in de 18e eeuw de belangrijkste, het belangrijkste slavenbedrijf in de Republiek. En daar is mijn scriptie over gegaan en sindsdien... ben ik nog regelmatig geconfronteerd met vragen daarover of andere dingen. Dus dat, het wordt steeds actueler. Hè? En in die zin had ik daar, vandaar dat ik zeg, had ik mijn beroep daar wel van kunnen maken als ik verder was gegaan in dat onderwerp. Ja.
Ja, dat weet je natuurlijk inderdaad nooit van tevoren. Maar dat ging dus niet over Schiedam en Middelburg, snap ik inderdaad ook wel met die connectie. Ja, Rotterdam eigenlijk, waar je dan gestudeerd hebt, zie ik ook nog wel. Maar Schiedam denk ik toch wel minder snel als ik aan slavernij denk.
Ja, nou, kijk, een van de dingen die mij naar de hand wel hebben bezig gehouden is van in de driehoekshandel. Hè, de slavenhandel was een driehoekshandel, hè, dus je had... bijvoorbeeld in Middelburg of in Rotterdam, laten we het even op de 18e eeuw houden, in Middelburg werd een schip uitgerust. Dat schip ging ter slavenhandel. Hè? Meestal dan naar de westkust van Afrika. En van daaruit ging men de oceaan over, ging men naar de Nieuwe Wereld, dus naar Amerika, hè? Dus naar wat nu Zuid-Amerika is. En daar... ruilde men de slaven die men aan de westkust van Afrika had gekocht, ook met via ruilgoederen. En die zette men dan in de Nieuwe Wereld, dus bijvoorbeeld in Suriname, verkocht men de slaven. En dan of voor tropische producten, denk aan koffie, cacao, dat soort dingen. En dan ging dat schip beladen met koffie, cacao, suiker en andere dingen, ging terug. En dan werd die retourlading in de Republiek, dus in de Nederlanden, werd die verkocht. Hè. Dat is dus de driehoek die je maakt. En ik had mijn onderzoek, mijn doctoraalscriptie, had ik vooral gericht op het stuk aan de kust van Afrika, de West-Afrika en de oversteek. En dan ging het dus vooral, hoe werden de slaven aan boord behandeld? Hoe ging het met de handel daar? En ik heb me niet heel erg bezig gehouden met welke lading, hè, dus welke... ruillading nam men mee vanuit Middelburg of vanuit Rotterdam of weet ik veel waar, naar de westkust van Afrika om te ruilen tegen slaven. En in die ruillading zat ook jenever. En toen, ik wist toen ik met mijn onderzoek bezig was, ik wist wel ongeveer waar Schiedam lag uiteraard, maar voor de rest, ik heb nooit toen de connectie gemaakt of ook die onderzocht van... jenever ging mee, voor een deel voor de bemanning, voor een deel voor de contacten met de handelaren aan kust en voor een deel ook als onderdeel van de betaling. En toen ik in Schiedam kwam werken, kwam de vraag bij me op, de dominante positie van Schiedam in de jeneverproductie in de 18e eeuw. Hè? En, dus ja, zou er niet een relatie tussen de Schiedamse jenever en de slavenhandel zijn?
Ja, nou helemaal als je dan in Ghana ziet inderdaad dat het dan bekend staat als Schiedam, nog jenever. En ja. Dus je ziet daar inderdaad wel die link.
Ja.
Want ik heb ook begrepen dat die link in het begin niet helemaal per se direct werd gevonden. Maar nu is daar misschien wel een link.
Ja, want kijk, wat een paar jaar geleden was in 2018. Nou, de actualiteit van dit onderwerp, hè, denk ook in Rotterdam. En het ging onder andere ook over, nou ja, bijvoorbeeld bij straatnamen was dat ook. En het ging steeds meer over de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. En nou, er kwam steeds meer belangstelling voor dit onderwerp. En dus toen kwam de vraag vanuit het gemeentebestuur van Schiedam, hè, dus burgemeester en wethouders, van wat had Schiedam hier nou mee te maken? Nou, toen heb ik voor raadsleden en andere belangstellenden heb ik een verhaal gehouden over die Schiedamse betrokkenheid bij de slavenhandel en bij de slavernij. En sommige delen heb ik toen snel moeten uitzoeken, maar een van de dingen die ik toen heb uitgezocht voor de eerste keer was van, waren er Schiedammers aan boord van slavenschepen? Dat is een voor de hand liggende vraag. Nou, die had ik nog nooit gesteld, want ik had eigenlijk niet die Schiedam-connectie. Nou, het grote voordeel is dat het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie is volledig gedigitaliseerd. Het behoort tot UNESCO Werelderfgoed. Dus je kunt, nou, je kunt waar ter wereld ook kun je dat archief raadplegen. Het is een fantastisch archief in de zin dat er heel veel, dat de boekhouding ook bewaard is gebleven. De bedrijfsboekhouding van een 18e eeuws bedrijf, slavenbedrijf. En ook alle monsterrollen, hè, dus wie waren aan boord van de schepen, allemaal bewaard. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar Schiedammers aan boord van de slavenschepen. Nou, ik kwam tot het respectabele aantal van 6 Schiedammers die aan boord, en dan van de slavenschepen alleen van de commerciecompagnie van Middelburg. Want niet bijvoorbeeld voor de Rotterdamse slavenhandelaar, hè, van Koopstad en Rogussen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat was een Zeeuwse tak. Daar zijn die lijsten niet van bewaard gebleven. Ja, dus daar kan ik het niet onderzoeken.
Je zou wel verwachten dat je daar eerder heen gaat qua reisafstand.
Precies. Het is niet een briljante gedachte om te denken van, nou, ze zouden misschien wel. Maar ik kwam dus tot 6 Schiedammers aan boord van, en dat ging dus over de periode, dan heb je het over de periode 1760 tot 1790.
En op hoeveel man was dat ongeveer?
Nou ja, dat waren er duizenden, zeg maar, weet je. Dus dat was nou, heel, heel klein aantal. En dat kon ik toen uitzoeken voor die lezing. En kijk, de rol van Schiedam bij de slavernij. Nou, daar is een collega Merel Blok is daarmee bezig om dat verder goed uit te zoeken. We weten wel, hè, de familie Pichot, hè, dus Daniel Pichot en die familie, dat was een hugenotenfamilie. Hè, dus dat waren protestanten die uit Frankrijk gevlucht waren.
Volgens mij de volgende aflevering inderdaad.
Precies, ja, ja. En die zijn toen vanuit Bergerac, in Frankrijk zijn ze onder andere ook in Suriname terechtgekomen. En ook vanuit Suriname zijn deel hier in Schiedam terechtgekomen. Nou, dat zal in de volgende aflevering aan bod komen. En de voorlopige conclusie was toen, in ieder geval voor die lezing, dat dus in ieder geval een rechtstreekse betrokkenheid van Schiedam bij de slavenhandel in de zin van personen, dat was niet heel erg overweldigend.
Maar weet je dan ook nog een vraag terug over die bemanningsleden op die schepen? Of misschien, want je hoort vaak dat inderdaad Duitsers meevoeren op schepen richting Suriname, dat er misschien ook bijvoorbeeld naar Engeland Schiedammers zijn afgereisd? Of zijn daar verhalen over
bekend? Nee, dat weet ik niet. Gewoon omdat, nou ja, wat ik zeg, van omdat dat archief van de commerciecompagnie volledig digitaal doorzoekbaar is, is het natuurlijk ook een fantastische bron om te raadplegen. En ik weet dat niet, want nou ja, kijk, Schiedam was in de 18e eeuw, het was geen Amsterdam of zo, weet je, het was natuurlijk een vrij kleine stad. Hè? Ik bedoel, wel natuurlijk gericht op scheepvaart en dat soort dingen. Maar dat weet ik niet. Ik heb puur gekeken toen van op basis van wat toen mogelijk was, op zoek naar die Schiedammers aan boord van die Zeeuwse slavenschepen. En of er Schiedammers elders nog op slavenschepen. Ze zijn ook ten tijde van de West-Indische Compagnie, toen die aan slavenhandel deed, zijn ook wel Schiedammers geweest. Maar dat zijn ook enkele gevallen. Hè? Gewoon, ja, en dat is natuurlijk ook gewoon omdat Schiedam niet zo heel erg groot was. Dus de kans dat daar. Nee. Maar dat stuk heb ik niet goed uitgezocht nog. Dat is nog niet uitgezocht. En wat toen even aan bod kwam in die lezing van hoe zit het nou met de jenever, hè, met de moutwijn-jenever. En nou goed, Merel Blok is daar ook naar op zoek geweest en nog steeds naar op zoek. En ik voor die lezing ook even, we hebben gekeken, want ook dat is allemaal bewaard gebleven. Ik vertelde over die schepen werden bevoorraad, hè, dus met ruillading om te ruilen aan de kust van West-Afrika. Nou, en we kunnen zien, hè, dus aan de hand van de administratie, de boekhouding, dat er dus moutwijn jenever meeging. Nou ja, dan is een voor de hand liggende vraag, is die moutwijn jenever uit Schiedam afkomstig? Nou, het punt is, de handelaren van de commissie Compagnie in Middelburg, die kochten overal natuurlijk hun producten om mee te nemen. En die ruillading, en misschien om dat cliché meteen maar weg te nemen, die ruillading was gewoon veel geld waard. Ja, er zaten natuurlijk ook sieraden, nou ja, de beroemde spiegeltjes en kraaltjes, weet je, die dingen waren daar ook bij, maar dat was maar een heel klein percentage. Het grootste deel van de lading bestond uit katoen en uit geweren, dus wapens ook en dat soort dingen. En ook uit drank.
Met drank had wel minder aftrek, had ik begrepen.
Ja, maar goed, ook dat is voor de 19e eeuw eerlijk gezegd beter uitgezocht en gedocumenteerd dan voor de 18e eeuw.
Dus misschien in de 18e eeuw was het heel populair.
Ja, ook inderdaad, de rituelen die in Ghana nu nog steeds rondom jenever zijn, duidt natuurlijk op een relatie met. Alleen, omdat de slavenhandel in de 19e eeuw niet meer bestond vanuit Nederland, hè? Vanuit Nederland bestond die niet meer. Dus het kan zijn dat dat net, zeg maar dat dat later is. Maar goed, we zijn op zoek naar moutwijn jenever. Is die uit Schiedam afkomstig? Nou, we hebben aanwijzingen gevonden en ook wel gedoemd dat er inderdaad moutwijn jenever uit Schiedam is gekocht. Maar die tussenhandelaren, die opkopers, het is niet zo dat je nu bij wijze van spreken een bonnetje kunt vinden van ik heb gekocht van die en die en dan en zus en zoveel. Er zitten heel veel schakels tussen. Dus dat om terug te komen tot de bron, hè, bijvoorbeeld dat je dus bekende namen van Schiedamse distillateurs in de 18e eeuw. Maar goed, daar kan Merel Blok veel meer over vertellen. Dat is lastig, omdat we hebben al een aantal gevonden. En we kunnen wel zeggen van ja, er was Schiedamse moutwijn jenever aan boord van die slavenschepen. En ja, die hebben voor een deel, zijn ook bestemd voor de aankoop van slaven. Ja, dus die relatie is er.
Want wisten die jeneverproducenten dat dat het geval was? Of was dat in Schiedam van, oké, we verkopen het en het is zo.
Ja, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Omdat, wat ik vertelde, het is een keten. Hè? Dus het is, zeg maar, bij wijze van spreken, jij koopt van een Schiedamse distillateur, koop je een lading jenever. En dan is het niet zo dat bijvoorbeeld degene die de reder van het slavenschip, dat die lading in Schiedam koopt. Weet je, er zitten allerlei personen tussen. He, allerlei opkopers, want degene die zo'n slavenschip uitrust om ter slavenhandel te gaan, die heeft overal zijn relaties, zijn handelaar, om de lading te kopen. Dat doet hij niet zelf. Dus er zitten heel veel schakels tussen zeg maar, de aankoop van Schiedamse moutwijn jenever en ik zeg maar wat, de kapitein van het slavenschip of de eigenaar van het schip. Dus die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. De Schiedamse distillateurs wisten dat die jenever bestemd was. Maar goed, aan de andere kant, slavenhandel was een legitieme handel. Hè. Er was niks verbodens aan. En dus die vraag kan ik onmogelijk beantwoorden. Er zijn wel wat aanwijzingen dat men dat wel wist. Maar dan zitten we helemaal aan het eind van de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel. Dan zitten we dus ergens in de jaren 1790, dus helemaal aan het eind.
Ja, ik las over een grote Franse order. En dat is inderdaad, maar dat was ook meer voor de slaven zelf bestemd, als ik het goed.
Ja. En dus dat zei, die keten is heel moeilijk. We proberen die te volgen. En dankzij de boekhouding van zo'n bedrijf als de Middelburgse Commercie Compagnie kun je zien dus waar die dingen vandaan komen. Alleen het is soms heel moeilijk om te zeggen van, wat moeilijk is, het kwam van dat bedrijf, hè, dus van die Schiedamse distillateur en die lading jenever van die Schiedamse distillateur is met dat slavenschip naar Afrika geweest. Dat, zo'n eenvoudig is het niet. Ja. Dus, maar goed, het onderzoek gaat door. En dus ja, er was een zekere relatie. En Schiedamse moutwijn was in de 18e eeuw een duur product. Het was niet zoals rum, hè, van suikerriet te maken, veel goedkoper. Of brandewijn. Het was een zeker luxe product. Het was niet goedkoop. Een langdurig productieproces. En, dus ja, het is zeker gebruikt en het is zeker gedronken en aan boord van die slaapschepen. En nou ja, het onderzoek gaat nog voort.
Ja. En dat is dus inderdaad de jeneverproductie en hoe Schiedam daarmee betrokken is. Met plantages, zijn er veel Schiedammers bekend dan die plantages hadden in Suriname?
Of het er veel zijn, zou ik nu nog niet durven zeggen. Hè? Want ook daar zijn we bezig om aan de hand van, nou ja, van allerlei intensieve, vooral tijdintensieve onderzoeken. Hè? Want we moeten bijvoorbeeld notariële akten raadplegen en dat is allemaal heel tijdrovend. De bekendste is, hè, we weten er zijn Schiedamse families en dat was in de 18e eeuw niet alleen in Schiedam. Het zwaartepunt lag vooral in Amsterdam, hè, de Sociëteit van Suriname. En er waren gewoon families, net zoals nu families, hun geld beleggen in allerlei ondernemingen. Men belegde ook geld in plantages.
En dat was meer de aandelen aankoop.
Dus aandelen en precies, er zijn natuurlijk ook families die zelf plantages in eigendom hadden. Maar er waren ook heel veel families of personen die een aandeel hadden in een plantage. Of geld beschikbaar stelde om een plantage te exploiteren. En Pichot, de familie Pichot, is een voorbeeld van een familie dus die zelf ook in Schiedam woonde trouwens en ook plantages had.
Maar daar zijn niet heel veel verhalen bekend. Dat,
Nee, tot nu toe niet. Misschien, weet je, er is natuurlijk altijd meer onderzoek te doen. En we gaan daar nu veel gerichter onderzoek doen naar dan in het verleden, gewoon omdat die vraag ook overal gesteld wordt. Rotterdam heeft een groot onderzoek ernaar gedaan. Amsterdam heeft een groot onderzoek ernaar gedaan. Wat hebben we verdiend aan de slavenhandel en de slavernij? Dus dat onderzoek gebeurt overal. Dus we kijken ook gewoon opnieuw naar allerlei bronnen. En het mooie is dat heel veel archieven gedigitaliseerd zijn. Dus dat sommige vormen van onderzoek ook makkelijker zijn dan vroeger. Je hoeft niet alle archieven langs te gaan om onderzoek te doen.
Ja, je kan makkelijker de linkjes leggen tussen verschillende documenten.
Ja, ja. En dus ja, er zijn Schiedamse families geweest. En de prominentste daarvan is Pichot. Hij heeft ook in het stadsbestuur gezeten. Heeft ook een hoge positie in de Nederlandse Republiek gehad. En er zijn er meer geweest. Maar hoeveel precies en met de aandelen is soms ook een lastig onderzoek. En nou ja, de plantage-economie van Suriname was niet een doorslaand succes. Hè. Dus er waren heel veel schulden. En dat gedeelte gaan we gewoon nog beter uitzoeken. Maar ja, er was dus Schiedamse betrokkenheid bij de slavernij.
En als je googelt eigenlijk, het aparte is dat je bij Schiedam eigenlijk ook het andere kant van het verhaal, of een ander verhaal heel makkelijk vindt als je richting slavernij googelt. Omdat je verhalen als van Cornelis Stout, Pieter Maartenszoons Kooi tegenkomt. Wat eigenlijk meer gericht is op de Middellandse Zee.
Ja.
Zou je daar ook wat over kunnen vertellen?
Ja, er is ook een eigenlijk een andere kant. Want waar we het tot nu toe over hadden, dat is eigenlijk dus de transatlantische slavenhandel. Hè, dus, en ook de slavernij in de Nieuwe Wereld. Hè, dus in het Caribisch gebied, in Zuid-Amerika. En er zijn ook, de andere kant was dat Er waren ook Schiedammers die eigenlijk gevangen genomen zijn door bijvoorbeeld denk aan piraten. Bijvoorbeeld berucht waren de piraten die in het hedendaagse Libië, Tunesië, Algerije, dus de Middellandse Zee. En die werden dan gevangen genomen en dat waren dan christenslaven en die werden daar een tijdje vastgehouden of wat dan ook. En vaak was daar de leidraad dat ze ontvoerd werden om losgeld te krijgen. En daar zijn een aantal, en daar werden in de Republiek ook regelmatig in de kerken en zo collectes gehouden om de christenslaven die in handen van de barbaren waren, van de barbarijse piraten, om die vrij te kopen. En dat was ook een vorm van slavernij waar men hier dus in de Nederlanden mee te maken kreeg. Maar goed, het lot van die christenslaven kreeg hier meer aandacht dan het lot van de Afrikanen die naar de Nieuwe Wereld werden getransporteerd.
Ja, en Baartje, je hebt inderdaad dan ook nog een beroemde Schiedammer die betrokken is bij die vrijkoping van die Schiedamse, eigenlijk van die Nederlandse christenslaven, mm-hmm. Cornelis Haga. Dus eigenlijk als je het zo hoort, dan is Schiedam in alle manieren betrokken, wat je eigenlijk maar kan bedenken, met slavernij en de geschiedenis.
Ja, zeker. En het is wel op meer incidentele basis dan Amsterdam, hè, bijvoorbeeld, of Middelburg. Hè, daar is duidelijk, daar was handel en dat was duidelijk veel verder geïnstitutionaliseerd. Hè, dus veel structureler van aard. Maar inderdaad, Schiedammers waren ook zeer reislustig. Hè, over het algemeen de Nederlanders in de 17e en de 18e eeuw kwamen overal ter wereld. Dus ook daar. Dus inderdaad, daar werd men ook bij betrokken. En in die zin is er niet heel veel nieuws onder de zon. Want nog steeds, bijvoorbeeld ook in het Middellandse Zeegebied, maar ook of in Noord-Afrika, vinden ontvoeringen plaats om losgeld te krijgen. Hè? Dus dat is al even lang eigenlijk dat gebeurt. En ook piraterij en dat soort zaken zijn er nog steeds. Maar inderdaad, er zijn een paar voorbeelden van directe betrokkenheid of als bemiddelaar of wat dan ook van Schiedammers bij slavernij. Maar dat was dan eigenlijk een andere vorm van, die stond niet in dienst van op een plantage werken. Ja. Hè, en geld verdienen waarmee dan mensen die aandelen hadden in zo'n plantage of zo'n plantage bezaten, dat zij daar een deel van hun kapitaal mee konden vergaren.
Ja, dat het inderdaad ook echt een instituut was en een systeem, of ja, eigenlijk iets systematisch.
En slavernij is een wereldwijd fenomeen en helaas nog steeds in sommige delen van de wereld. Het is maar net aan welke kant je staat of in welke rol je zit. Hè? Wat belangrijk was van de inwoners van de Republiek of Europeanen of Nederlanders die in handen kwamen van piraten of anderen, die kregen veel aandacht ook al. De andere kant kreeg wat minder aan, want het was eigenlijk onderdeel. In de Republiek bestond geen slavernij al meer sinds de middeleeuwen. Hè.
Het was hier niet zichtbaar.
Het was hier niet zichtbaar en er zijn wel naar Schiedam. Bijvoorbeeld in Amsterdam kwam dat op een gegeven moment wel voor in de 18e eeuw. Dan hebben we het over de periode zeg maar tussen 1750 en 1800. Dat plantage-eigenaren gingen naar huis terug, hè, voor een tijdje en ze namen hun bedienden mee. Hè? Dus of ze namen hun. Hè, en soms gingen ze ook als ze voorgoed teruggingen naar Nederland. En Amsterdam was dat zichtbaarder. Ik ken geen verhalen, of we zijn nog geen verhalen tegengekomen van dat bijvoorbeeld Pichot, Daniel Pichot, dat hij een van zijn bedienden of zijn huispersoneel meenam terug naar de Republiek.
Ja, want je ziet het ook afgebeeld op schilderijen.
Precies,
en dat is
precies,
niet bekend.
Er zijn natuurlijk ook, maar goed, dat was ook meer in Engeland en zo, maar in Amsterdam kwam dat ook wel voor. Hè, natuurlijk van slaven met een gouden ketting om hun nek. Hè, dus een soort, het is toch een. Dat waren huisslaven die dan over het algemeen in betere omstandigheden leefden. En die werden wel terug naar de Republiek meegenomen. En daar ontstond dan een groot juridisch probleem, omdat in de Republiek bestond de slavernij niet. Dus wat doe je met slaven uit bijvoorbeeld Suriname? Wat is hun juridische status? Nou ja, daar zijn allerlei rechtszaken over gevoerd en er zijn compromissen gesloten van, nou ja, als ze binnen een bepaalde tijd weer teruggingen, dan behielden ze voor die periode, bijvoorbeeld een jaar, behielden ze hun status. En als ze hier langer bleven, dan werden ze eigenlijk automatisch vrij. Omdat dus die juridische positie van slaaf bestond hier niet.
Maar daar zijn dan ook archiefstukken van, lijkt
precies,
mij.
Precies, en daar zijn ook inderdaad rechtszaken over gevoerd. En daar heeft ook dus de Staten-Generaal heeft daar ook een soort regels over uitgevaardigd, een soort regelgeving op losgelaten. Omdat het kwam in ieder geval wel zo vaak voor dat het dus een probleem werd. En op een gegeven moment speelde natuurlijk internationaal die hele discussie over, in Engeland en in Frankrijk en elders, van over het instituut slavernij en over de slavenhandel. Dus dat was ook in de Republiek, maar wat ik zei, vooral in Amsterdam kwam dat voor. En dat werd dus blijkbaar een probleem, juridisch gezien.
Maar in die rechtbank verslagen kan je dan dus misschien nog wel vinden die link naar Schiedam als je dat door gaat pluizen.
Het zou kunnen, maar ik zeg, maar de kans is kleiner gewoon omdat het minder, minder Schiedammers waren die daarbij betrokken waren. Het kan en misschien vinden we nog, als we beter zoeken, dat de familie Pichot wel degelijk mensen heeft meegenomen. Dus hun bediende of hun huispersoneel, wat dan ook. Dat kan best, maar dat het gewoon of niet goed gedocumenteerd is of helemaal niet gedocumenteerd is. En ja, er bestaan portretten van Pichot, maar ja, hij staat niet afgebeeld met een slaaf of zo.
Ja, maar als ik het dus goed zie, dan komen de komende tijd meer informatie en meer onderzoek vanuit het archief naar buiten. En dan weten we eigenlijk ook nog beter hoe Schiedam zich linkt aan de slavernij.
Ja, en dat onderwerp zal ons nog wel een paar jaar bezighouden. En het is moeilijk om voorspellingen te doen, maar ik durf wel de voorspelling aan dat dit thema natuurlijk heel belangrijk voor ons allemaal en voor sommige bevolkingsgroepen in Nederland nog belangrijker, omdat ze nakomelingen zijn van. Dus dit zal nog wel even aandacht krijgen van ons allemaal. En dat lijkt me ook wel terecht.
Ja, zeker. Dank Laurens voor dit interessante verhaal. Volgende week ga ik dus met Merel verder over Daniel Pichot. Daar ga ik daar verder dieper op in. En voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Schiestorie. En tot de volgende keer.